Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren naar deze dienst. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Lisette van der Kolk uit de Erkersakker. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen uit Psalm 84, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voor. Kerkraad wenst u en jou, ook thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in de eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 20, het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren. En wat er verder volgt, Psalm 20, vers 1. Gemeente, ook vanavond weten we ons hartelijk verbonden met de wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen, alle die de Heer Jezus hebben liefgekregen. En die verbondenheid beleiden wij het geloof met de 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 146, vers 3 en vers 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Wat er verder volgt, Psalm 146, vers 3 en 4, nadat we samen het geloof hebben beleden. En ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij, ja, ook ik geloof in God. Het is de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren Zoon en hij is onze Heer. Is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, hij is gekruisigd, gestorven en begraven, ja zelfs neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, laten we ons verenigen en verootmoedigen in een gemeenschappelijk gebed. De Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe Vader, barmhartige God, Vader van onze Heer Jezus Christus en door Hem ook onze Vader. Als uw gemeente komen we vanavond weer samen om te horen wat de Heilige Geest tot de gemeente zal spreken. Heer, het is een bijzonder voorrecht om daar aanwezig te mogen zijn. Om te zijn op de plek waarop u het woord neemt en tot ons spreekt. Woorden van eeuwig leven. Ja, Heer, het zijn woorden die ook ontmaskeren. Die ons in het volle licht zetten. En ons laten zien wie wij zijn. Maar ook woorden waarin u ons lokt en nodigt tot u. om ons leven te vinden in U. Om te verliezen en zo te winnen. Heere, we zijn allemaal zo verschillend met onze eigen gedachten, met onze eigen werelden, met onze eigen zorgen. En wat lijken we ook weer veel op elkaar. We zijn mens, zondaren. Steeds weer geneigd om dat te doen wat onze vreugde en vrede rooft, wat U verdriet doet en wat anderen pijn doet. Het zit in ons en iedere keer is het er weer. We hebben U nodig, Heer. Uw vergeving, uw redding, uw vernieuwing. Uw Heilige Geest die ons van binnenuit vernieuwt, zodat we sprekend op de Heer Jezus gaan lijken. Wilt U deze dienst daarvoor gebruiken, Heer, om mensen naar U toe te trekken? En degene die U mogen kennen, dat ze U niet alleen als redder, maar ook als Heer van hun leven, als koning, leren kennen. Echt U gaan navolgen. Zo discipelen worden. Heren, we bidden zo voor heel uw kerk. Voor alle kerken hier in Ochten en de omgeving. Kent uw namen wel? Er is eigenlijk maar één kerk. Wij hebben er verschillende filialen van gemaakt en er een naam en een stempel op geplakt. Maar voor u is er maar één kerk. Eén bruid, één kudde. Heren, we bidden of dat alsjeblieft die verschrikkelijke kerkmuren in mogen storten. En we eindelijk het gebed van uw zoon mogen beantwoorden als hij bidt, Vader, ik wil dat zij één zijn zoals wij één zijn. Opdat de wereld zal erkennen dat u mij gezonden heeft. Heren, daarin hebben we het meest gefaald hier in Nederland. Vergeef ons dat. En geef dat de nieuwe generaties een weg vinden die de oudere generaties nog niet vonden. Een weg naar die intieme band met u en die intieme band met elkaar. Over, door en onder kerkmuren heen. Eén in Christus. Heren, we bidden zo voor uw vervolgde kerk wereldwijd, als er meer dan 300 miljoen christenen vervolgd worden. Ontferm u zich over hen, houd hen staande, geef hen de kracht om te volharden. We bidden voor uw kerk die explosief groeit in andere delen van de wereld. Geef nieuwe leiders. Geef mensen, christenen die bereid zijn hun leven ook voor u op het altaar te leggen. Om de wereldkerk te dienen. Heren, wilt u zo ons met elkaar in hartelijke verbondenheid met allen die u hebben liefgekregen. Een rijk gezegende dienst geven, ook hier in Ochten. En degenen die thuis met ons verbonden zijn, die niet konden komen. Zegen zo uw gemeente, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan uit twee stukjes uit de Bijbel lezen. We doen dat eerst uit het eerste boek, Genesis, oorsprong, hoofdstuk 32. En daarna een paar versen uit Hosea. Hoofdstuk 12. Hosea ligt achter de grote boeken Ezechiël en Daniël. In het boek Genesis vallen we midden in de geschiedenis van Jacob. Hij is bij Laban geweest en heeft zojuist een verbond gesloten met Laban. En dan vanaf daar vervolgen wij de lezing. Hoofdstuk 32, vers 1. Ook Jacob ging zijn weegs en engelen van God ontmoeten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, naar het gebied van Edom. En geboden, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau, dit zegt uw dienaar Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en ik heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven, slavinnen, ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn Heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden: wij zijn bij uw broer, bij Esau, aangekomen. Nu komt hij u tegemoet, met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem, en hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen, de kamelen, in twee kampen, want hij zei: als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob: God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt: keer terug naar uw land, uw familiekring, en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al uw blijken van goede tierenheid en al de trouw die u dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeder samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd: ik zal u zeker wel doen. Ik zal uw nageslag maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij overnachtte die nacht, daar die nacht, en hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als een geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart, en hij zei tegen zijn dienaren: steek de beek over voor mij uit, houd afstand tussen de kudde. En hij gebood de eerste: als mijn broer Esau u tegenkomt en u vraagt: wie bent u en waar gaat u heen? Van wie is deze kudde die u voor u uitdrijft? Dan moet u zeggen: dit is een geschenk van uw dienaar Jacob, gestuurd aan mijn heer Esau. En zie, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij gebood ook de tweede en de derde, en allen die achter de kudde liepen: u moet op dezelfde manier tot Esau spreken zodra u hem aantreft. U moet ook zeggen: zie, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want, hij zei, ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn. Zo stak het geschenk de beek over voor hem uit. Hij zelf echter overnachtte die nacht in het kamp. In diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. En hij nam hen mee, liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij het niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Hij zei tegen hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop: vertel mij toch uw naam. En hij zegt: waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf de plaats de naam Pniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten deze lieden tot op deze dag de heupspier niet die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Weet, om nog meer duiding over deze geschiedenis te krijgen, lezen we met elkaar de profeet Hosea, hoofdstuk 12. Er staat boven bij mij Jacob als voorbeeld voor zijn volk. Hosea 12. Met leugen omringt Efraïm mij en het huis van Israël doet dat met bedrog. Juda echter trekt nog op met God en hij blijft de heilige trouw. Efraïm is een herder van wind en jaagt heel de dag de oostenwind na. Leugen en verwoestering vermeerdert hij. Met Assyrië sluiten ze een verbond. Olie wordt naar Egypte gebracht. De Heere heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwin. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam en u. Bekeer u tot uw God. Houd u aan goede tierenheid en recht. En zie voortdurend uit naar uw God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Als inleiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen Psalm 85, vers 1 en vers 3. Psalm 85, vers 1 en 3. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat gaat het in je leven vaak anders dan dat je verwacht? Dromen van je jeugd vallen in duigen op de harde rotsen van de realiteit van het dagelijks leven. Ja, ook als je de Heer Jezus hebt leren kennen als je verlosser en heiland, betekent het niet het einde van de teleurstelling en de worsteling in je leven. Heel de Bijbel staat vol met verhalen die niets begrepen van God en zijn weg in hun leven. Mensen die het ene moment een Gods ervaring hadden, een Bethel, en dan jaren niks hoorden en al tobbend en worstelend maar ervan maakten wat er van te maken viel. En soms na 10, 15 jaar weer eens iets horen, maar ondertussen niks begrijpen van God en van zijn weg. Ook in de Bijbel zie je dat huwelijken en gezinnen niet lopen zoals ze verwacht hadden. De opvoeding lang niet altijd het effect heeft waar je op gehoopt had. Gebeden lijken niet gehoord te worden. En wat later Gods belofte ellenlang op zich wacht. Ja, er wordt in de Bijbel wat afgeworsteld en gestreden. Het is helemaal niet zo'n vlak boek als dat je zou denken. Worstelingen met mensen onderling, tussen karakters, relaties, systemen, ja, zelfs mensen die worstelen met God, openlijk en in het verborgen. Dus als u nou vanavond zegt, ja, ook in mijn leven heb ik die teleurstellingen. Ook in ons leven gaat het niet zoals wij gehoopt hadden. Als we eerlijk zijn, lopen wij eigenlijk ook wel vast met die weg van God. Dan bent u in goed gezelschap. Goed dat u er bent vanavond. Er valt heel wat te leren. Een van die worstelaars in de Bijbel is, ja, als je één worstelaar op moet zoeken in de Bijbel, dan pakken we gewoon Jacob. Als er één wat afgeworsteld heeft in zijn leven, is hij het al. En jongeren, hij begon al toen hij nog in de baarmoeder zat. Ja, ja. Jacob begon al met het gevecht toen hij gewoon nog in de buik van Rebecca zat. En Rebecca voelt dat. En het is niet een gewone beweging of schoppen, maar ze voelt dit is iets aparts. En toen bad Rebecca nog. Ik kom daar zo even op terug. En ze gaat het gewoon aan God vragen. Wat is er aan de hand in mijn buik? En dan zegt God dit, Genesis 25. Er zijn twee volken in uw schoot, twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, de meerdere zal de mindere dienen. Er komt een tweeling uit bij Rebecca bij de geboorte, maar ze hebben niks met elkaar. Dat is soms wel heel lastig, hè, in gezinnen, dat broers en zussen, broers onderling en zussen onderling zo, nou ja, ook wat afworstelen met elkaar. Dat je als ouders denkt, maar zo hebben we jullie toch niet opgevoed. Doe nou vriendelijk tegen elkaar, maar het is lastig, hè? Het gevecht tussen Jacob en Esau is niet voorbij gegaan, nooit eigenlijk. En weet je wat het pijnlijke gevolg ook is, al heel snel? Het verdeelt ook het huwelijk van Isaac en Rebecca in twee kampen. Ze kiezen allebei voor een kind. Het is heel apart wat hier gebeurt. Die twee mensen die eerst toen er nog onvruchtbaarheid was, samen gingen bidden, samen een eenheid waren in gebed, krijgen allebei zo hun lievelingshobby. Isaac heeft meer wat met de barbecue samen met Esau. En Rebecca heeft meer wat van de kookkunsten samen met Jacob. En ze groeien helemaal uit elkaar. Ja, ze blijven ook een beetje lang thuis wonen, zouden we nu zeggen. Moet je eens even in je gedachten proberen te halen hoe oud dat je denkt ongeveer dat Jacob is als die zijn vader gaat bedriegen. Dan denken we natuurlijk allemaal aan die kinderbijbels, aan die plaatjes, en dan zie je daar een jonge jongen en een wat oudere moeder. Die plaatjes kloppen meestal niet. Jongeren, Jacob Op het moment dat hij zijn vader bedriegt, is 75 jaar ongeveer. Dus hij is wel erg lang thuis blijven wonen. Zou ik je niet gelijk aanraden. Het is één grote ramp in dat gezin geworden. Jawel, jawel, die grote zegen die God belooft, dat is voor Jacob. Maar als je dan iets gaat stelen, is het dan echt voor jou? Kijk, eerst regelt Jacob dat die zegen naar hem toe komt via een bordje soep. Hij is een uitgehongerde broer, die is natuurlijk gewoon een rotstreek. Hè? Als iemand honger heeft, is die altijd te manipuleren. Hè? Jacob heeft allemaal van dat soort streek. En heel veel ellende in zijn leven komt door die, ik noem het maar gewoon rotstreek. Ik zou Jacob niet graag in mijn buurt hebben. Voor je het weet is heel je kudde gespikkeld. Voor je het weet ben je alles kwijt. Laban is daar ook achter gekomen. Het loopt nogal dramatisch af, hè? Want in plaats dat Rebecca weer teruggaat naar de Heer en zegt, u hebt toch gezegd dat Jacob de grote zegen zou krijgen. Moet je eens even voorstellen, hè, dat je al zoveel jaar samen bent, meer dan 80 jaar ongeveer in die tijd, en dat op het moment dat jij dan blind wordt, dat de vrouw met wie je altijd het leven gedeeld hebt, je uiteindelijk belazert. Samen met je zoon bedriegt. Je de zegen ontfutselt. Pijnlijk, hè? Is dit nou het einde van een gezin wat de Heere dient? Of zien we hier dat het niet vanzelf goed blijft gaan, ook in huwelijken niet? Dat het zorg en toewijding vraagt om ook samen de Heere te blijven zoeken. Het gaat vanzelf minder. Je moet eraan blijven werken, aan je huwelijk en aan de relatie met de Heere. Jacob kan niet wachten op God, dat is zijn grote probleem. Nou ja, niet alleen van hem, hè? Hebben wij toch ook? Wat vinden we dat moeilijk? Dat die tijdslijn van God totaal niet matcht met onze planning. Hebben jullie dat wel? Tenminste, als ik iets bid en ik weet heel graag en ik denk dat het nodig is, dan verwacht ik ongeveer het. Totaal niet. Ja, in heel de Bijbel zie je dat hoor. Jacob komt iedere keer in de problemen door zijn ongeduld en ontevredenheid. En wat zijn de gevolgen groot? Als hij zijn vader bedrogen heeft, heeft zijn broer gezworen hem te vermoorden en hij moet weg. Ja, en dan is wel een heel pijnlijk detail. Hij die samen met zijn moeder zijn oude vader heeft bedrogen om de zegen van God, alsof je die kan stelen. En uiteindelijk verliest hij alles. Dus hij neemt wat nog niet voor hem is en uiteindelijk verliest hij alles. Nou, dat gaat vaak hand in hand, ook in ons leven. Hè? Hij moet weg. Naar wie moet hij toe? Naar Laban. En wat is Laban? Net zo'n figuur als Jacob. Van hetzelfde hout gesneden. Ook iemand die je niet kan vertrouwen. Zelfs als je hem ziet, kun je hem nog niet vertrouwen. Jacob gaat aan de lijve ervaren wat het is om 20 jaar te wonen bij iemand die niet te vertrouwen is. Net als hij. Oei. En God roept hem terug. Na heel dat gedoe met die vrouwen. Je denkt, daar kun je toch ook niet over nadenken. Ik heb daar wel eens met mijn vrouw over hoe, wat voor bizarre situatie daar zich allemaal in die tenten afspelen. Als je in de huwelijksnacht gewoon je vrouw verwacht en de volgende morgen ligt daar gewoon haar zus. Dat kun je toch niet. Dat is toch vreselijk. Hij was natuurlijk ook helemaal stom dronken. Daar had Laban wel voor gezorgd en Jacob had het laten gebeuren. Maar uiteindelijk gaat God zijn eigen weg erdoor. Door die onmogelijke ramp van dat gezin van Jacob, want dat is het gewoon. Vanaf het begin tot aan het eind bouwt God zijn Israël. Dat kun je niet voorstellen. Wij zouden zeggen, met zo'n ravage wil ik niks te maken hebben. En God neemt het En hij vormt het. En uiteindelijk geeft hij de verlosser in die weg. Het is wel heel apart, hè? Op het moment dat Jacob naar Laban moet, dan denk je nou, als je het zo verpest hebt, hè, thuis, misschien heb je dat ook wel eens, hè? Dan wil God je niet meer zien. Hè? Je moet nooit boos thuis weglopen, maar stel je voor dat je dat een keer gebeurt, of dat je die keuze maakt, en dat je denkt, ja, nu wil God mij niet meer aankijken. Dan moet je even Jacob lezen. Op het moment dat hij zo thuis weggaat, dan krijgt hij Bethel, een open hemel. Het is nooit te laat om te gaan bidden. Ook al heb je alles verpest, ga bidden. Want God staat op je te wachten. Hoe dat je ook onder de modder en de stront zit van je eigen keuzes. Er is een vader die op je wacht. Jacob is inmiddels 96 jaar geworden. Ook bij Laban kan hij het niet uithouden. Ook daar zijn de verhoudingen hevig verstoord. En hij vlucht weg, typisch zo'n Jacobstreek. Laban die laat het ook niet het kaas van zijn brood afeten. Die jaagt hem na. En als God niet tussen beiden komt, hadden ze elkaar nogal wat kwaad aangedaan. En nu? Nu moet Jacob terug. Hij moet naar het beloofde land Kanaan en daar wacht zijn toekomstige moordenaar. Zijn broer. Natuurlijk ook geen leven, hè? Als jij moet leven met het idee dat jouw broer jou elk moment kan vermoorden. Dat kun je helemaal niet denken. Hè? Nou ja, de christenen uit de moslimwereld weten hoe dat ongeveer voelt. Die eerwraak. Jacob moet zijn broer onder ogen komen en hij is doodsbenauwd. Jawel, de Heere bemoedigt hem door zo'n engelenleger te sturen, daarmee laat hij zien van je bent niet alleen Jacob, ik ben bij je. En die bemoediging blijkt niet voor niets te zijn, want Jacob stuurt boden uit naar Esau en die blijkt met 400 man hen tegemoet te komen. Nou, iedereen weet wat hij daarmee voor bedoeling heeft. Dat overleeft Jacob nooit. Als Esau iets wil, doet hij het ook en dan doet hij het ook goed. Terwijl Jacob de belofte heeft dat God hem zal beschermen, gaat hij kapot van angst. Heel dit hoofdstuk 32 is een exposé, een plaatje van angst. Wat iemand doet die echt bang is. De gemeente, als je niet weet wat angst is, of weten we dat eigenlijk allemaal wel? De een kan dat alleen wat beter verbergen dan de ander. Bang zijn. Die Esau. Maar goed, Jacob zou Jacob niet zijn als hij niet een slim plannetje bedacht heeft. Die man is geniaal in plannen bedenken op het moment dat het moeilijk wordt. Je hebt hem eigenlijk nooit in de tang. Altijd ontworstelt hij zich er wel uit. Vertrouw op de Heere. Ja. Hij heeft zijn broer al laten zeggen door die bode, ik zal jou wel dienen, jij bent mijn meerdere. Terwijl de zegen was dat Jacob de meerdere was. Gaat er lijnrecht tegenin. De boden komen terug en Jacob wordt nog veel banger. Vers 7. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Dan maar redden wat er te redden valt. Dan toch maar de helft. Twee kampen verdeelt hij zijn hele bezit en gezin. Maar hij krijgt geen rust. Geen vrede. Hij heeft gedaan wat hij kon en zijn angst is nog steeds niet weg. En dan gaat hij bidden. Op de bodem van zijn bestaan. En eerlijk is eerlijk. Jacob kon vechten, maar Jacob kan ook bidden. Het is schitterend gebed. Weet je wat hij doet, gemeente? Pak God met zijn belofte aan. Luther zegt, bidden is God met zijn eigen oren aan. Nou, zo zeggen wij dat niet zo snel. Maar wel niet zomaar wat vragen, maar zeggen, u hebt dit beloofd en op grond van uw belofte kom ik bij u. Dat is bidden. En dat doet Jacob. God had hem beloofd te beschermen, beloofd tot een menigte te laten worden en nu dreigt hij uitgeroeid te worden door zijn heidense broer. Iemand heeft ergens gezegd, God heeft ons twee wapens gegeven, zijn belofte en het gebed. Een onmachtig mens mag die hanteren en God zou alle hulp vragen en verwacht. Ja, even tussendoor. Als je gered wil worden, is dat ook precies de weg waarin je gered wordt. God belooft ons in zijn woord dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft, eeuwig leven heeft. Jezus zegt, wie tot mij komt, stuur ik nooit weg. Nou, we gaan we met de Heer al biddend zeggen, Heer, u hebt het beloofd. Ik leg mijn hand erop. Ik vertrouw op uw belofte. Dat is Bijbels geloof. Je laten rusten op wat God beloofd heeft. Nee, Jacob staat niet meer zo met God te onderhandelen zoals bij Bethel. Zo van, nou, als u mij enorm zegent, krijg u 10%. Dat deed hij nog bij Bethel. Nu is hij echt aan het bidden. En dan gaat hij slapen. Ja, slapen. Hier bij Jacob zien we dat je in het ene moment super geestelijk kan zijn. Nou, denk maar eens bijvoorbeeld aan ervaringen rondom het avondmaal. En dat je een dag later jezelf in de spiegel kijkt en denkt, zijn dat nou twee dezelfde personen die gisteren aan tafel zaten en die... Wat kan het soms opeens omslaan? Bij Jacob zie je dat ook. Het ene moment bidt hij een schitterend gebed vol met overgave. En de volgende morgen heeft hij alweer een slim plannetje bedacht. Eigenlijk zou ik hem willen vragen, Jacob, wanneer stop je nou een keer? Wanneer verlies je het nou een keer van de Heer en van jezelf? Nou ja, ik ben altijd wel heel blij dat dit soort verhalen in de Bijbel staan, want eigenlijk kun je het jezelf ook wel eens afvragen, hè? Wanneer stoppen we nou een keer? In je gebeden beloof je van alles en nog wat aan de Heer. Ik zal dit en ik zal dat. En een week later doe je weer precies hetzelfde. Of gaat dat bij u anders? Niet te hard oordelen hoor over die mensen in de Bijbel. Want al die geschiedenissen staan geschreven zodat wij vertroost zouden worden. En niet het beltje erbij neergooien, maar juist zullen volharden. Geniaal plan heeft Jacob bedacht. Hij verdeelt 580 dieren, wel een duur plannetje trouwens, 580 dieren in 5 verschillende groepen. En hij denkt met geld en bezit het hart van Esau zacht te kunnen maken. Maar wraak kun je nooit afkopen. Jacob doet wat hij kan doen. En iedere keer zie je, en het werd nacht. En hij overnachtte. Er zitten allemaal patronen in dit hoofdstuk. Het wordt weer nacht. Die donkerte. Die verschrikkelijke nacht. Dat moment dat elk moment Esau op kan duiken en hem in de kladden kan vatten en voor eens en altijd af kan rekenen. Jacob zijn emmertje met ideeën is leeg. Hij moet nu oversteken die Jabok het gebied van Esau in en dan kan hij niet meer terug. In de nacht in de bescherming van de nacht brengt hij als laatste zijn gezin over, maar zelf kan hij nog niet. Hij blijft alleen achter. Waar is God op dit soort moment? Dat je gewoon helemaal in de knoop bent geraakt met alles wat jij teweeg gebracht hebt. Maar zegt iemand, maar Jacob heeft toch de grote zegen? Maar die heeft hij toch gestolen, of niet? Ik bedoel, als die zegen van je vader bedoeld is door je broer, en die man kan niks meer zien, en je doet net alsof je je broer bent, en die vader geeft aan jou die zegen, dan heb je hem gewoon gejat, gepikt. Dan is die niet voor jou. En alles wat je gestolen hebt, dat zul je nooit tot zegen zijn. Het blijkt ook dat Jacob nog niet zo zeker is van die zegen. Als hij later aan die man vraagt om hem te zegenen. Kijk, gemeente, we kunnen wel eens wat regelen in ons leven, hè? Belastingpapieren net eventjes een nulletje vergeten. Gewoon even van die dingen ritselen, zodat dat grove geld zo naar je toe komt stromen. Of je op een andere manier, hè? Dat het bezit van de ander niet veilig is bij jou. Terwijl niemand het ziet. Maar God komt erop terug, hoor. Alles wat je geroofd hebt, zal uiteindelijk jou roven, hè? Het steelt je vrede, je rust. En de zegen. Staat Jacob. In de stikdonkere nacht. Beheerst door wat komen gaat. Om een soort kantelpunt in zijn leven. Kijk, alles wat hij had. Heeft hij uit handen moeten geven. Is de jab ook al over. Daar kan hij niet bij. Nu moet wat hij is. Uit handen gegeven worden. Tot nu toe had Jacob het allemaal zelf geregeld. Nu weet hij, ik ga het land Kanaan in. Hier is God aan zet. En dat kan hij niet. Het past niet bij zijn karakter. Hij is een winnaar die niet kan verliezen. Maar wat is dat? Daar in het midden van de nacht, terwijl hij staat te peinzen, morgenlicht is daar bijna, wordt hij al aangevallen. En we voelen wel aan wie dat is. Dat is natuurlijk niemand anders dan Esau. Dezelfde die in de baarmoeder al met hem vocht. Hij wordt neergeveld. Tenminste, dat denkt die ander te kunnen doen, maar dan heb je nog niet gerekend met Jacob. Als 96-jarige vecht die man voor zijn leven. Dat heeft hij altijd al gedaan, vechten voor zijn bestaan. Hij buigt niet zomaar. Hij grijpt zijn tegenstander vast en vecht en vecht. En vecht. Maar dan blijkt degene die hem aangevallen heeft niet Esau te zijn. Jacob weet het eigenlijk niet. Het staat in het hoofdstuk iedere keer de ander, alsof het niet duidelijk is. Maar gaandeweg wordt het hem steeds duidelijker. Het is de engel of het is God. En God is gekomen om Jacob te laten verliezen. Kijk, gemeente, God kan komen als in een Bethel, als je daar moederziel alleen op de vlucht bent en daar de hemel voor je open gaat. Geen woord van verwijt, die stilte van zijn aanwezigheid. Maar God kan je ook tegenkomen als een vechter. Als een strijder, het duel met ons aan. Juist om je te verlossen van datgene waarvan jij dacht dat je niet zonder kon. God wil Jacob laten verliezen. Zoals Jezus zegt, wie zijn leven zou willen behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Maar verliezen kan Jacob niet. Hij vecht zich liever dood tegen God, dan dat hij verliest. Ken je dat? We kunnen wel zeggen, heel mooi spreken over geloof, maar zo gelovig zijn we helemaal niet. Je geeft je niet zomaar over in de handen van God. Hij wil het wel. Misschien herken je het. Jacob wil het wel, maar hij kan het niet. Hoe weet ik dat nou zo zeker? En daarom hebben we met elkaar Hosea gelezen. Jacob wil zich van harte aan God overgeven, maar botst met zijn eigen karakter. En weet je, in Hosea staat, in zijn kracht streed hij met God, hij streed met de engelen overwin, en dan staat er iets heel moois. Huilend, wenend, vroeg hij hem om genade. Hey. Dus Jacob staat daar al jankend te vechten. Ken je dat? Die worstelingen. Van God bevrijd me. Wil hier vanaf, maar op de een of andere manier kan ik niet. Lukt me niet, ik ben te zwak. Die worstelingen, misschien zijn dat wel onze beste gebeden. Datgene wat je helemaal niet voor een gebed houdt. Die worsteling, als leed je overkomt, ziekte, in je leven of in je huwelijk of in je gezin komt, de kwaliteit van leven opeens drastisch daalt en dan moeten we het maar eens zien te worden met God, nou vergeet het maar. Je bent het helemaal niet zomaar eens met God. Anders weet je niet wat lijden is. Lijden is verschrikkelijk. Lijden confronteert ons met onze diepste agressie tegen God. Ja, en hij kan het anders maken, maar wel door de worsteling heen. Om het uiteindelijk ook in Gods handen te geven. Loslaat. Ook al je verwachtingen van je leven, hoe jij je hele leven al had uitgetekend. En dat is natuurlijk altijd één groot succes. Stijgende lijn. Maar Gods weg gaat door de diepte. Door het dal. Als hij je ik los moet laten. Zou God dat gebed van Jacob verhoren? Meer dan dat hij zelf had gedacht. Maar ook wel anders dan die had gedacht. Jacob bidt om genade. Om het te kunnen verliezen van God. En dan breekt God datgene aan stukken wat Jacobs kracht altijd was geweest. Zo kan God dus ook je gebed verhoren. Jacob was een man die altijd vooruit kon. Even snel schakelen, even dingen ritselen, even wat takken in de voerbakken leggen, zodat zijn kudde gespikkeld wordt. Heb je de ene vrouw, de foute vrouw, denk je, nou dan neem je gewoon de zus en de slavinnen erbij en je denkt het allemaal geregeld te hebben, Jacob. En nu slaat God hem, en dan staat in het Hebreeuws echt met een goddelijke slag. De kracht van Jacob in één klap aan puin. Hij wordt gehandicapt. Hij kan niet meer goed vooruit. Die krachtige Jacob verliest het van God. En weet je wat hij doet? En dat is zo indrukwekkend. Hij wordt door God geslagen. En natuurlijk voelt Jacob aan dat dit niet zomaar iemand is. En op het moment dat God hem slaat, klampt hij zich nog vaster aan hem vast. Dat is indrukwekkend, hè? Hij leert zich op dit moment, terwijl hij denkt, ik ga er dood aan, blijkt het zijn redding te zijn. Hij hangt letterlijk aan de God die hem geslagen heeft. En daar herken je gelovigen aan. Als predikant kom je natuurlijk in huizen waar vaak ook ellende is. En de mooiste dingen zie je in huizen waar ellende is. Daar zie je geloof vaak opbloeien. Juist als die slaande hand van God er is, als leed er is. Ik heb wat wonderen zien gebeuren van bekeringen, ook in huizen waar leed kwam. Het is niet bijbelvreemd hè, dat God ons tuchtigt. Dan moet je Hebreeën 12 thuis nog maar eens even lezen. Ja, oprecht geloof klampt zich vast aan de God die tegen ons strijdt. Om ons ervan te bevrijden. De Heere wil weggaan. Maar Jacob, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En daar hangt hij dan, gehandicapt aan God. Jacob moet er nog meer kapot. Of leert Jacob hier dat alleen als je zwak bent, je Gods kracht leert kennen. Een van de meest ingewikkelde bijbelteksten om doorheen te gaan. 2 Korinther 12. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Opdat de kracht van Christus in mij openbaar komt. Maar waarom vraagt Jacob dan om de zegen? Jacob, die heb je al. Die heb je geritseld. 20 jaar geleden. Maar hier zie je dat als je iets geritseld hebt, het niet van jou is. Die kun je alleen ontvangen. Maar hij krijgt hem niet zomaar. Hij moet zijn naam noemen. Ja, en daarmee valt hij natuurlijk vreselijk door de mand. Wat is je naam? Ja, zijn lijf is al aan duigen, nou moet zijn zelfbeeld ook nog. In de naam in het Oude Testament is wie jij bent. Veel dichter op elkaar betrokken dan in onze cultuur. Wat is je naam? Dat is Jacob. Ik ben een hielenlichter en mijn broer weet hoe dat werkt. Ik draai je zo een poot uit. Een bedrieger. God, dat ben ik. Zondaar tot op het bot. En dat blijkt opeens de bevrijding. Hij valt door de mand in armen van genade. Daar krijgt hij de zegen, waarin hij alles verliest, zelfs zijn identiteit. Een nieuwe naam. Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en mensen gestreden en hebt u overwonnen. En daar lezen we heel snel overheen en zelfs de vertalingen buitelen hierover, maar ze hebben bijna allemaal, maken ze hier een miskleun. Jacob krijgt de naam Israël. Maar wat betekent Israël eigenlijk? Ja, dat is nogal simpel, hè? Je bent een strijder voor God. Sorry, dat betekent die naam niet. Ik ga je even helpen. Iets eerder werd de naam Ismaël genoemd. Weet je wat Ismaël betekent? Dat betekent God hoort. En nu krijgt Jacob de naam Israël. Dat betekent God die strijdt. Hè? Dus op het moment dat Jacob het verliest van God, krijgt hij een naam. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij wordt hier ondergedompeld in het offer van de Heer Jezus Christus. En dat ik niet te ver ga, ga ik u uitleggen. Hij krijgt een naam van de God die voor ons de strijd heeft gevoerd en daardoor kunnen we overwinnen. Van de God die in onze plaats zwak wordt en in zijn kracht overwinnen we. Paulus zegt in 2 Korinthe 13 vers 4, want hij is gekruisigd door zwakheid. Je zou kunnen zeggen, hier ontdekt Jacob het evangelie, zoals hij het nog nooit ontdekt heeft. Ik zal de strijd voor jou strijden, Jacob. En zo kun jij alleen doorgaan. Zo word jij een Israël. En in mijn strijd overwin jij. Je hebt met God en mensen gestreden en overwonnen. Ja, zoals Paulus later zegt, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Kijk, gemeente, we gaan afronden. We verschillen niks van Jacob. Laat dat er maar even heel helder zijn. Op de preekstoel en daaronder niet. We hebben allemaal zo onze Jacobstreek. En nog veel meer dan dat we toe willen geven. De Bijbel zegt dat we zondaren zijn tot op het bot, tuig van de richel. En Jezus zegt, ik ben gekomen voor tuig. Niet voor die lievertjes, niet voor nette mensen, maar voor zondaren. En je kan heel je leven proberen een nette versie van jezelf te laten zien, de zondagmorgen of zondagavondversie, maar dat ben je niet echt. Wie je echt bent, is datgene waar je naar verlangt als je alleen bent. Je fantasieën, je dromen. Jacob. En weet je wat de Heer nou zegt? Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol, maar ze moeten wel op tafel. Je moet ermee voor de dag komen. Hoe kom je tot geloof als je openbaar komt voor God? Je gewoon met heel je vuile zootje leert vastklampen aan God. En gezegd, God, u hebt gezegd dat Jezus Christus gekomen is voor tuig. Ik ben tuig. Ik heb genade nodig, vergeef mij. Nou vergeeft hij. Nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, zegt Paulus in Romeinen 3. Namelijk rechtvaardigheid van God door het geloof in Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Kijk, daar verlies je het van God. Je verliest de nette versie van jezelf, De pseudo-versie, je verliest eigenlijk alles. En dat is winnen. Dat je niks meer hebt dan genade alleen. Leven van wat Jezus heeft gedaan. En dat is zo mooi. En dat evangelie breekt door richting het einde van het hoofdstuk. En dan staat er, en de zon ging over hem op. Dat verwijst ons naar Paas. De zon is in de Bijbel het teken van wie Jezus is. De zon der gerechtigheid die over ons opgaat. Dat kan alleen omdat de zon der gerechtigheid eerst onder is gegaan, voor ons naar de hel is gegaan. En op de paasmorgen breekt het open. God heeft gewonnen door te verliezen. De zon is gaan schijnen, dat is Pniel. De Bijbel zegt, wij zien God in het aangezicht van Jezus Christus. Ja, gemeente, ik zou willen dat ik je één voor één aan de hand kon nemen en tot Jezus kon leiden. Voor de eerste keer of weer opnieuw. Dat is de enige plek waarop je onrustige hart rust vindt. Al dat andere laat je alleen maar angstig achter. Het helpt nooit. Kom dan openbaar voor hem. En misschien denk je, ja, maar ik heb zoveel van dit, ik heb zoveel van dat. Hij schrikt echt niet van u. Want ik ben al eerder bij hem geweest. En ik kom elke dag bij hem, als zondaar. En ik vertel hem alles. Hij weet alles van mij. En elke dag weer ontvangt hij me als een vader. Welkom thuis. Ik heb een feestmaal voor je klaarstaan. Breng het beste gewaad. Schoenen aan je voeten. Het is genade, gemeente. En uiteindelijk die overweldigende genade is de allergrootste motivatie om toegewijd te gaan leven aan God. Puur te worden. Niet je zonde meer te verstoppen, maar ze direct te beleiden. En te wandelen in het licht van zijn genade. Doe het, gemeente. Ga niet eerder naar huis voordat je je leven aan hem hebt gegeven. Voordat je je opnieuw aan hem hebt toevertrouwd. En je vastklampt aan de God die won door te verliezen. Amen. We gaan samen zingen het lied Vaste Rots van Mijn Behoud, 190 van op toonhoogte. Gemeente, zullen we samen de Heere danken en bidden. We komen tot u, Hemelse Vader. We danken u voor alles wat u ons vanavond in en door de verkondiging, door wat we mochten zingen, door alles wat we hier mogen beleven, hebben ontvangen. Wilt u het doorwerken in ons leven? Die genade van de Heer Jezus Christus. Werk het door, Heer, ook als we nog helemaal niks met u hebben, als die band er met u nog niet is. Heere God, wees dan de God die ons opzoekt, ons tegenkomt. Neem ons af, Heere, wat ons weghaalt bij u. Wilt u ons tegemoet komen? Dat we in ieder geval, Heere, niet verloren zullen gaan, dat we... Terwijl er zo'n redding klaar ligt, dat we daar geen acht op slaan. Heere, bewaar ons daarvoor. Moet u zo met uw Heilige Geest doorwerken in de gemeente. Zegen zo de hele kerk, Heere. Allen die haar dienen, maak hen tot grote zegen. Moet u vergeven wat niet goed was, Heere, ook vanavond. En zegen uw eigen werk. Vragen u in de naam van de Heer Jezus, onze Heer en Heiland, uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang is gezang 503, vers 1, 3 en 4 van Weerklank. Gezang 503, vers 1, 3 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede ontvangen. Draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.